Voor wie ben jij bang?
Ja, dat vind ik een lastige vraag. Ik ben niet bang aangelegd.
Dit voelt wel heel veilig, hè? Ben je überhaupt wel eens bang voor iets of voor iemand?
Ligt eraan wat voor iemand is. Als het een kille clown is, ja. En als het een doodnormaal mens is wat over straat loopt, nee.
Nee. Maar een clown is eng, hè?
Ja.
Ja, dat vind ik ook.
Voor niemand bang?
Nee.
Voor niks?
Nee.
Enge dieren?
Nee.
Hoogtes?
Alleen, ja, nou inderdaad, hoogtevrees. Dat is het enige waar ik bang voor ben, ja. Maar verder rest ben ik niet, nee. Niet angstig aangelegd, nee.
Ook niet voor de Rus?
Nee, daar ben ik totaal niet bang voor. Nee, ik volg het wel wat er gebeurt in de wereld natuurlijk, dat doen we allemaal. Ik zie wel heel veel mensen om me heen die zich zeer ongerust maken over de situatie in de wereld. En zeker met Oekraïne natuurlijk en met de Rus. Maar ik ben niet, zelf niet, ik zeg tegen iedereen ook, ja, kijk, als dat komt, dan ga je buiten staan en denk je van, nou, laat me komen.
Wat motten ze dan?
Meters diep onder een speeltuin, net buiten het centrum van mijn stad, ligt een groot geheim. Loop mee de trap af naar beneden en zet een stap terug in de tijd.
En ik kan me nog verhalen herinneren van vroeger, en zeker van mijn vader, dat ze hier inderdaad, toen het opgegraven was, dat ze hier nog later met doodskoppen hebben gevoetbald en dat soort dingen.
Waarom was deze plek nodig?
Het hele net, het telefoonnet, was volledig in de puin.
Wat gebeurde hier?
Nee, dat werd niet gedeeld. Nee, dat brengt alleen maar onrust. En vaak ook een heel complexe situatie, bijna niet uit te leggen aan een buitenstaander. Hè? Dat werd dus niet gedeeld.
En waarom is het er nog steeds?
Dit is de enige die zeg maar, als compleet ingericht nucleair chemisch onderkomen over is gebleven.
Deze plek stamt uit een andere tijd. Toen ik er zelf nog niet was, of in elk geval te klein om te beseffen waar mijn ouders toen bang voor waren. Een dreigend gevaar. Van de Rus. En van de bom die alle andere bommen zou doen verstommen.
Emotie, ik word een mens, ik kan er zo wel om gaan janken.
Ja.
En ik voel dat ook de rilling over mijn rug, zeggen ze dat. Maar ja, dat ervaar ik ook weer. Dat was vreselijk beangstigend.
Ja, het was heel beangstigend.
Ja.
Maar dit is ook een verhaal over hoe dat gevaar weer verdween. En hoe diezelfde plek, meters diep verstopt onder de grond, een tweede leven kreeg. Over die tijd, en waarom het er dus nog altijd ligt, vertel ik jou in deze podcast. Mijn naam is Frank van Dijk en dit is aflevering 2. Dit is De Bunker. In aflevering 1 had ik afgesproken met een vooralsnog naamloze man met bunker.
Ja, goedemorgen.
Ja. Ik stel de vraag aan heel veel mensen en ze zeggen allemaal nee. Heb jij een bunker? Maar als ik die vraag aan jou stel...
Ja, dat klopt.
Jij hebt een bunker?
Ja.
En terwijl hij mij uitlegde over het hoe en waarom van deze bunker...
Een bunker die in 1980 ooit is gebouwd door de PTT-KPN...
bleek ik er al die tijd bovenop te staan.
Ja, dat nucleair chemisch onderkomen voor het telefoondistrict Arnhem bouwen.
Wacht even, ik zit er wel naar te luisteren. Maar je merkt dat ondertussen zit ik om me heen aan het kijken. Want ik zie die zandbak en ik zie bomen en dat gras. Maar hier, we staan hier niet voor niets. Het is hier.
Nee, hij is ook hier.
De bunker bevindt zich vreemd genoeg recht onder een speeltuin.
We hebben een voetbalveld, we hebben dieren, hebben we, dat is ook bijzonder. We hebben een kraaitjekort. In plaats van een kruifkort hebben we een kraaitjekort. 35.000 bezoekertjes en bezoekers per jaar. En waar we het meeste trots op zijn, 150 activiteiten trouwens. En waar we het meeste trots op zijn, is dat elke kind, we hebben geen intree, alles is gratis, ook de activiteiten zijn gratis. En dat er geen drempels zijn om mee te doen. En wij vinden het belangrijk dat elk kind op ons terrein in ieder geval mee kan doen om zich eigen zelf te ontwikkelen. En als je ziet hoe het onderhouden is, hoe de speeltoestellen onderhouden zijn door onze mensen. Dat hek wat er omheen staat. Dus vind ik wel de veiligste plek hier in Arnhem. Wordt elke dag gecontroleerd dat er s'avonds geen dingen gebeuren of gebeurd zijn. Dus wat dat mij betreft is het een van de veiligste plekken van Arnhem waar kinderen kunnen spelen.
Dit is een plek met nog veel meer geschiedenis onder de grond.
Maar hiervoor is het een begraafplaats geweest.
Voordat het speeltuin was, lag hier een begraafplaats?
Ja, voor de speeltuin lag hier een begraafplaats. En ik kan me nog verhalen herinneren van vroeger, en zeker van mijn vader, dat ze hier inderdaad, toen het opgegraven was, dat ze hier nog later met doodskoppen hebben gevoetbald en dat soort dingen.
Wat een macabere combinatie eigenlijk.
Ja, ja, het is helemaal een macabere combinatie. Want als je nagaat inderdaad dat het de begraafplaats is geweest. Het is van 1930 is er een speeltuin en in de jaren 70 is er een bunker, een atoombunker neergezet hier op de speeltuin. Dus als je die drie dingen bij elkaar haalt, is het inderdaad een macabere vertoning allemaal. Gekker kun je het eigenlijk niet bedenken.
En voordat ik zelf ondergronds ga, duik ik eerst wat dieper in de materie. We hebben hier dus te maken met een bunker uit de Koude Oorlog. Een periode die ik dan wel zelf deels heb meegemaakt, maar waar ik weinig bewust van heb meegekregen. Ik was kind. En dus besluit ik terug de schoolbankje in te gaan. Ik neem een crashcourse Koude Oorlog. Van niemand minder dan...
De kennismachine die draait op koffie en kaasbolletjes. Maarten van Rossum.
De volgende afspraak, ik waarschuw u maar even, om 4:00 aan het Wilhelminapark.
Ja?
Dus je moet om 3:50 klaar zijn.
Nou, dat
gaat moeten lukken, toch?
Dat zal wel moeten lukken.
Nou, had ik dat vooraf bedacht, dan kom ik in een soort collegezaal waar u dan college geeft.
Ja, ik geef al een miljoen jaar geen college meer.
En nou zitten we gewoon in een autootje.
Ja, je moet hier wel opletten dat je niet een bekeuring neemt. Ja,
ik heb betaald, betaald. We hebben nog even.
Want u weet dat het bekeuringenniveau in Nederland ligt 100% hoger dan in de rest van Europa. Dus in de rest van Europa krijg je denk ik een parkeerbon van nou nog geen 30 euro. En hier is het ook 68 euro.
Zo. Ongelooflijk, hè? Ja,
ja, dat is, waarom we dat allemaal accepteren, dat is een vrij raadselachtige zaak.
Nou, ik heb er genoeg geld in gestopt voor de hele middag. En we zitten dus samen in mijn auto in een straat in Utrecht ergens om de hoek waar Maarten woont. Podcast opnemen in de auto is inmiddels een bewezen formule, aldus Maarten.
Het Van Rossum, kunt u mij horen?
Die hebben een vrij zachte hemel, die auto's. Dat dempt goed.
Ja, het is
een
uitstekende podcast omgeving.
Ja, wij zijn er ook helemaal toevallig mee begonnen. Omdat we natuurlijk op zoek naar een studio waar we het op zouden kunnen nemen. We zijn in de zomer begonnen in het park. Toen moesten we natuurlijk tenslotte naar binnen toe. Maar ja, een studio kost je zo 300 euro per middag.
Ja, vertel mij wat.
Kijk, ik ben er wel voor dat de achterlichten gecontroleerd worden, maar doe het dan ook permanent.
Ja, exact.
Maar maak niet de indruk dat je eigenlijk aan het eind van het jaar dat er even op het bureau geroepen wordt. Ja, we moeten nog even wel de getalletjes zien te halen. Ja. Weet je wat, we gaan in het Wilhelminapark staan om mensen zonder achterlicht te bekeuren. Nou, die kun je daar aan de lopende band bekeuren. Dus
dan voelt het als pesten. Nee, maar we zitten safe, er is betaald.
Ah.
Nou, je hoort het. Maarten zit op zijn gemak en steekt van wal. Tegelijkertijd wil ik ook weten van die tijd hoe het voelde. En daarvoor besluit ik om naar mijn vader te gaan. Helemaal in het noordoostelijke hoekje van Nederland.
Hallo.
Daar
was ik.
Ook niet erg mooi weer voor auto te rijden.
Nee, super saai.
Godverdomme. Hey, leuk dat je er bent. Rob.
Ja, ik ben
er. He's coming.
Ik moest even afsluiten.
Oké. Okay. Hey.
Hallo. Staat weer een patiënt?
Ja, het is net een ziekenboer hier. Ja.
Hallo.
Okay. Jij hebt zeker wel zin in koffie.
Mijn ouders zijn uit elkaar sinds ik een kleine jongen ben. En ik zit hier aan tafel met mijn vader en zijn vriendin. En een gesprek met de een kan bij deze twee niet zonder de ander. Dus ik krijg gelijk een dubbel antwoord op iedere vraag. Nou, dat is alleen maar mooi. Want jullie zijn van...
46.
46.
Allebei
van 46.
Ja.
Het tegeltje wat ik me nog kan herinneren, volgens mij heeft op het toilet gehangen. Van ik ben van na de oorlog. En
dat wil ik blijven. Ja, dat wil ik blijven, ja.
Ik ben van na de oorlog en dat wil ik blijven.
Ja, precies.
Ja.
Ja, maar dat is niet gelukt, want daarna was dus de Koude Oorlog.
Ja.
Ja.
Ja, in feite wel. Ja.
En om een oorlog als de Koude Oorlog te begrijpen, moeten we een oorlog terug in de tijd. We beginnen bij de Tweede Wereldoorlog.
En de geallieerden hebben ons
bevrijd.
Geallieerde Amerikanen,
ja.
Engelsen, Polen.
Ja.
Hoe zijn u opgegroeid met het beeld van de Russen?
Daar waren we bang voor.
Ja, daar was je gewoon bang voor. Maar er was een hele tendens van de Duitsers waren verkeerd en de Russen waren verkeerd.
Ja.
Ja.
Dus dat was een algemene teneur en dat vond je normaal.
Maar dat ze dat normaal vonden is niet terecht, zegt Maarten.
Het is einde Tweede Wereldoorlog. Dat we zeggen, Duitsland is verslagen natuurlijk door een reusachtig bondgenootschap. Van de Engelsen, de Amerikanen en de Russen. Waarbij de Russen natuurlijk verreweg de meest kostbare en omvangrijke militaire prestatie hebben geleverd.
Ja.
En toen zat ik daarover na te denken dat dat eigenlijk heel gek is. Want die hebben ook mede Duitsland verslagen. En ontzettend veel mensen zijn daar gevallen, Russen. En ze hebben in feite hebben ze ook die bevrijding bewerkstelligd.
Grotendeels.
Ja, 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 ja.
In het begin overigens konden ze ook in de Tweede Wereldoorlog totaal niet vechten. Daar hebben ze het ook in een harde leerschool moeten leren. Nogmaals, ze waren bondgenoten. Maar er was natuurlijk al wel zeker tussen de Russen en de Amerikanen een onderling wantrouwen. En al heel snel bleek eigenlijk dat ze het over de ordening van Europa na de Tweede Wereldoorlog, na de Duitse nederlaag, eigenlijk niet eens konden worden. Want de westelijke geallieerden, de Engelsen en de Amerikanen, maakten eigenlijk bezwaar tegen het feit dat het wel duidelijk was dat de Russen van plan waren om het gebied wat door het Rode Leger was veroverd, om dat eigenlijk onder blijvend gezag van de Sovjet-Unie te brengen.
Exact.
Met het argument, was de tweede keer dat Duitsland ons heeft aangevallen deze eeuw en dat willen we niet nog een keer laten gebeuren.
Nu is het van ons.
Vanuit hun perspectief gezien, op zichzelf wel een begrijpelijk streven natuurlijk, zei natuurlijk dat ondergeschikt maken aan de Sovjet-Unie eigenlijk betekende een buitengewoon onaangename vorm van dictatuur. Dus al die landen eigenlijk raakten van de regen in de drup. Van Duitse bezetting in Sovjet-bezetting. En dat heeft al die landen in feite een halve eeuw sociaal-economische achterstand gekost.
In de Tweede Wereldoorlog werkten de Amerikanen en de Russen dus nog samen tegen de Duitsers, de Italianen en de Japanners. Maar het wantrouwen begint vrijwel direct daarna. De Koude Oorlog komt namelijk voort uit spanning. Spanning over en weer en het daaruit voortkomende evenwicht. Je hebt heel duidelijk twee kanten aan dit verhaal, zoals bij iedere tegenstelling. Communisme in het oosten versus kapitalisme in het westen. En communisme is het streven naar een samenleving zonder klasse. Iedereen verdient hetzelfde ondanks wat je doet. Productiemiddelen zijn een gemeenschappelijk bezit. Nou, dat is in wezen een beeld wat heel mooi klinkt. En eigenlijk ook wel grappig dat ik daarover in gesprek ben in een gedeelte van ons land waar dat communisme het altijd verrassend goed heeft gedaan. En als een van de weinige plekken zelfs nog steeds doet. In de Groningse politiek. En dus bij de mensen die er woonden en nu nog steeds leven.
En dat was prachtig, Frank. Dat waren een paar van die kerels. Ze zijn nu geloof ik dood, van die hele oude communisten.
Ik dacht dat er nog eentje was.
Maar dus kan er nog wel eentje leven. Die stapten gewoon op de trein en die gingen naar Rusland. En die gingen daar cursussen doen. Die gingen naar Moskou.
Moskou. Wie heet die jongen?
Zo'n jongen uit Groningen, Koert Stek geloof ik.
Oh ja, Koert Stek, ja.
Die ging dan naar Rusland toe en dan liet hij zich scholen in het communisme. Hoe ze dat dan deden met de taal.
Nee, dat kon hij niet.
Wat zou dat zijn dat het communisme hier voeding vindt in de bodem?
Slechte omstandigheden.
Ja, slechte.
Het was natuurlijk hier
armoede.
Het was pure armoede en uitbuiterij.
Het was zo'n tegenstelling tussen de rijke boeren en mensen die
als je hier door de streek rijdt, dan zie je al die grote herenhuizen, die landgoederen.
Ja.
En als je erop let, dan staan ook af en toe van die kleine schuurtjes en daar woonden de boeren. En meneer de baron, die zat in dat grote huis. En dat is niet hier of daar. Hele gebieden.
Ja, dat is heel Oost-Groningen.
Ja, over straten gesproken. Je hebt hier de Hamer en Sikkelweg ergens.
Ja, ja, de Graanrepubliek.
Bij Beerta.
Ja.
Bij Beerta.
Dus Hamer en Sikkelweg. Ja.
Hamer en Sikkelweg. Ja, en het was hier echt een rood bolwerk. We hebben hier ook ooit de enige communistische burgemeester in Nederland ooit.
Ja.
Dat was de burgemeester van Beerta volgens mij. En dat was Hanneke Jagersma. Dat was een unicum.
Ja.
Is nooit meer voorgekomen nou ook, hoor. Ik heb ooit een studie politieke stromingen gevolgd.
Ja.
Op een volkshogeschool. En dan ga je dus die dingen lezen. En zoals het communisme, dat is in principe gewoon prachtig.
Dat is het mooiste wat er is. Ja.
Maar het vervelende is dus dat er altijd mensen zijn die dan weer de baas moeten spelen. En die dan toch weer iets meer willen hebben dan een ander. Ik denk dat het menselijke natuur is.
Maar in de praktijk is in het communisme weinig individuele vrijheid. Wordt de economie door de staat geleid, heeft één partij de dictatuur in handen. En dat is het volslagen tegenovergestelde van de situatie in het Westen. Met een gelaagde samenleving, een democratie waarin het volk een leider kiest door middel van verkiezingen en de economie een vrije markt kent. Er is geen propaganda, geen censuur in de media en politieke tegenstanders worden niet onderdrukt. Iets wat in de Sovjet-Unie, de totalitaire staat van Stalin, wel gebeurde. En de Sovjet-Unie vond dat Amerika de hele wereld afhankelijk wilde maken door overal Amerikaanse bedrijven te plaatsen en het communisme te verdrijven met financiële investeringen en subsidies. Amerika was juist bang dat de Sovjet-Unie de hele wereld in een communistische dictatuur wilde veranderen. In elkaars ogen deden ze dus weinig goeds. En dan, tijdens een van die overleggen tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog over hoe de boel moest worden verdeeld en afgehandeld, laat Amerika casual vallen dat zij bommen hebben om de boel te beëindigen. Nucleaire kernwapens die op Hiroshima en Nagasaki met 250.000 slachtoffers een einde van de oorlog beslechten. Maar dat levert, zoals de beroemde schrijver George Orwell destijds schrijft, een vrede op die geen vrede is. Orwell voorziet een Cold War. Een ideologische strijd. En dat is wat de Koude Oorlog vooral behelst. Want met die grote bommen in Japan weten de Russen nu dat Amerika ook hen kan vernietigen. En dus willen ze voorbereid zijn om terug te kunnen slaan. Beide kanten bewapenen zich om de ander de baas te kunnen zijn.
De Koude Oorlog gaat gepaard met een volstrekt absurde bewapeningswedloop. Die dus ertoe leidt dat men gezamenlijk 60.000 nucleaire wapens beheert. Nergens goed voor. Tal van verstandige mensen hebben gezegd, ja, die dingen zullen waarschijnlijk niet meer uit de wereld verdwijnen. Maar aan enkele honderden op zijn best heb je ruim voldoende om de meest gruwelijke ellende aan te richten. En bovendien is natuurlijk, tenslotte hadden de Amerikanen natuurlijk drie systemen om die dingen te bezorgen bij de tegenstander. Namelijk ballistische projectielen, bommenwerpers en natuurlijk op zichzelf onvindbare, ontraceerbare duikboten met Polaris-raketten.
Ja.
Europa wordt verdeeld in twee machtsblokken. Met het Warschau-pact halverwege de jaren 50 aan de Sovjetzijde als reactie op de NAVO, de NATO in het Westen. Beide hebben min of meer de regel dat als één van hen wordt aangevallen, dat het dan een aanval is op hen allemaal.
Aanvankelijk stelt die NATO militair eigenlijk geen kloot voor. Het was meer een soort struikeldraad van als dan. Maar dat verandert wel met het begin van de Koreaanse oorlog. Want dan valt Noord-Korea, valt Zuid-Korea aan in 1950. En hoewel dat mijns inziens en volgens veel historici een puur lokaal conflict was, was het wel zo dat Stalin toestemming had gegeven aan Noord-Korea om die aanval in te zetten. Met de veronderstelling dat de Amerikanen toch niks zou kunnen schelen. Omdat de Amerikanen kort daarvoor hadden gezegd, bij monden van hun minister van Buitenlandse Zaken, dat het ze niks kon schelen.
Ja.
Maar toen gebeurde het en toen bleek het ze eigenlijk wel heel veel te kunnen schelen. En dat leidt tot Amerikaanse interventie in de Koreaanse oorlog. En die Koreaanse oorlog leidt eigenlijk tot de militaire invulling van de NATO. He, ook een land als Nederland, wij hoorden tot de oprichters van de NATO. Dat besteedde tot begin jaren 50, nou ja, zo'n 9% van bruto product aan militaire uitgaven. Dat kun je je nou niet meer voorstellen, want ik geloof dat we nou ja, rond de 1% zitten of zo. We moeten ook wel omhoog.
Spelen, ja.
Ja, we moeten wel omhoog nu. Dus vanaf dat moment staan eigenlijk twee bondgenootschappen naast tegenover elkaar, naar de NATO aan de westelijke kant. En tenslotte komt er ook aan de oostelijke kant het Warschau-pact.
Ja.
Nou goed, die hebben de hele Koude Oorlog tegenover elkaar gestaan.
Nou, die tweedeling die heeft natuurlijk een grens. En die was niet alleen voelbaar, maar ook zichtbaar. Met het IJzeren Gordijn, met de Berlijnse Muur, Stalin is inmiddels dood en vervangen door Khrushchev en Berlijn is na de oorlog dus symbolisch verdeeld onder de bevrijders. Er is een westerstuk en er is een oosterstuk. Maar omdat je vanuit Oost-Duitsland in Berlijn op die manier heel makkelijk je hel kan zoeken, vluchten richting het westen, sluit het oosten deze achterdeur. Er wordt een muur gebouwd rondom West-Berlijn. En juist door die onderlinge spanning en de padstelling tussen oost en west wordt daar niet bij ingegrepen. En deze keiharde scheidslijn, deze idiote grens, kan ontstaan.
Ja, ik heb in Nuremberg gewerkt, een korte tijd. Mm-hmm. Die hospita die vertelde daar ook van alles over. En wij zijn toen met z'n tweeën op een wintersportvakantie daar geweest.
In Braunlagen.
En toen konden we het over de harts konden we naar het IJzeren Gordijn toe gaan.
En dat was in 92 volgens mij. Dus dat 91 of 92, dus vlak na de val van de muur eigenlijk. Ja. En kon je dus wel daar dat gebied inlopen en zag je ook die resten allemaal van het prikkeldraad en die wachttorens en weet ik veel. Ja. En die vrouw waar we in pensioen waren, die vertelde daar ook heel veel
over. Heel boeiend over verteld.
Ja,
weet je daar wat van?
Die scheidslijn die dwars door alles heen ging. Bizar door huizen heen of door... Ja. Door familie, ene woonde aan die kant van de straat, de andere aan de overkant.
En daar
ging dan de lijn keihard doorheen. Er gingen mest door het land heen.
Families die elkaar niet meer konden bezoeken. Nee. En dat was naar, heel confronterend.
Ja, de armoede.
Armoede, de grauwheid, die lucht altijd van die bruinkool en zo.
Ja, het was die stank, die eeuwige stank daar.
En je zag het ook aan de mensen, Frank. Niet kleurrijk gekleed.
Hij had een rode jas. En zij een groene, zo van die jeks. En we liepen echt als een stel papegaaien door... Het
viel hartstikke op.
We voelden ons eigenlijk...
Het was een beetje gênant.
Gênant?
Ja, het was een beetje gênant.
En het waren goedkope vestjes hoor, jasjes. Het was niks bijzonders, maar we voelden ons gênant.
Ja.
Er was geen kleur in die atmosfeer daar. Het was allemaal even grauw. En ik vond die muur
heel bedreigend. Want ik heb daar dus nog rondgelopen dat die torens er allemaal nog waren. Ja. De jongens er liepen. Mm-hmm. Dus dat, want dan rij je dus gewoon door een streek heen en dan rij je door een dorpje heen en opeens is het boem. Dan staat er een hek en een stuk gaas en daar lopen de soldaten te patrouilleren.
Ja.
Wachttorens en zo, die jongens die zag je staan.
Ja.
En dat was heel confronterend eigenlijk.
Ja.
Omdat je er wel verhalen over hoorde. Maar ik ben toch meer van beelden dan van verhalen.
Ja, en het is teruggehebend op het begin. Ik ben van na de oorlog.
Ja.
Dat wil ik graag zo houden. Je ziet dan eigenlijk opeens relatief dichtbij.
Ja.
Ja.
Zie je toch wel een heel duidelijk beeld. Een man met een wapen en een grens.
Ja. Ja, fantastisch. Je kon gaan kijken. He, vooral in Berlijn was het heel spectaculair. Ja, zeker. Ik heb dit IJzeren Gordijn op tal van punten zien lopen. Het is altijd lollig om even te gaan kijken. Want ja, als je naar het IJzeren Gordijn keek, wist je dat je keek naar de grootste gevangenis ter wereld. Namelijk een land wat, een beheersgebied wat begon bij dat IJzeren Gordijn en wat doorliep tot Vladivostok. Dat is geen kattenpis.
Gigantisch.
Want je mocht er niet uit. Hè? Want als je daar probeerde te komen, ben je doodgeschoten. Of gevangen genomen of in een gekkenhuis opgesloten. Dan gaan ze maar door.
Ja.
Kijk, zodra je weet dat mensen uit een bepaald land er niet uit mogen, weet je dat er iets heel grondig mis is met het land waar ze niet uit mogen. Ja. Bij ons wil iedereen erin. Wat altijd erop duidt dat er heel iets grondig wel in orde is.
Ja.
Klinkt een beetje gek, maar wij willen eigenlijk niemand meer erbij. Nou, althans, sommige mensen dan. Ja. Hetzelfde probleem speelt natuurlijk voor de Europese Unie.
Ja.
He, dat overal waar onze grenzen vaag zijn, mensen proberen om de Europese Unie binnen te komen. Maar dat is een signaal voor het feit dat het in de Europese Unie, wat we er verder zelf van mogen denken, kennelijk als paradijselijk wordt gezien voor mensen die er niet in horen of die er niet in mogen.
Nou, die mogen wij als EU toch maar mooi even in de zak steken. Complimentje van Maarten. Aan tafel in Groningen is het tijd voor een vers kop koffie. En in de auto in Utrecht is er ook een onderbreking.
Maar het idee was natuurlijk... Sorry.
Wordt even onderbroken, hè?
Ja. Hoe moet ik ook alweer? Dan is zoiets... Het komt nu niet goed uit.
Is een berichtje?
Ja. Dan zullen we dit even...
Het wordt een beetje warm, hè?
Ja, je ziet hoe snel.
Ja. Mensen terug gaan, produceert 100 watt energie.
We verwarmen het lekker.
Ja, je komt zo'n theaterzaal binnen en denk je, oh, het is een beetje fris hier.
Ja.
Maar zodra er 300 mensen zitten, dan is dit no-time. Dan moet je goede luchtverversing hebben.
Misschien is het sowieso wel even een goed moment om te luchten. Dan praten we gewoon hierover verder in de volgende aflevering van De Bunker. Dan bespreken we het hoogtepunt van de spanning. De Cuba-crisis. Dichterbij een derde wereldoorlog zijn wij nog niet geweest, zeggen deskundigen. Al denkt Maarten daar uiteraard weer het zijne van.
Ja, dat wordt altijd gezegd, maar dat zou ik niet al te serieus nemen. Niet altijd heeft iedereen gelijk over dit soort van dingen.
En bij de koffie van mijn vader in Groningen komen de tissues op tafel. Ja.
Dat je dat zag gebeuren, je zag die schepen gaan en je zag iedereen daar kwaad worden. Daar komt allerlei emoties boven uit die tijd.
Het was heel
wonderlijk.
Het gevoel van toen.
Het gevoel van toen, ja.
Ja, wat je nu gewoon kwijtraakt.
Ja.
Toen zei een tissue.
Geef ze een tissue.
Dit was aflevering 2 van De Bunker. Een podcast gemaakt door mij, Frank van Dijk. De muzikale omlijsting komt van Bas Nijhoff en Marijn Wouda. Vind je dit een interessante en leuke podcast? Abonneer je er dan op. Dan hoef je niks te missen van de komende afleveringen. En vertel anderen erover, bijvoorbeeld op de sociale media. Helemaal tof als je mij een goede recensie geeft in jouw podcast-app. Want dat maakt het weer makkelijker voor anderen om De Bunker te vinden. Dankjewel voor het luisteren. En meer info en andere afleveringen vind je op podcastdebunker.nl. En natuurlijk in jouw eigen podcast-app.